Geliefde gemeente, er wordt tegen jongeren die belijdenis van het geloof afleggen wel eens gezegd, toegewenst, welkom in de strijd. Maar we hoorden net, dat zou je ook al kunnen zeggen tegen een baby of tegen een peuter die gedoopt wordt. Ook net heeft het geklonken dat Janine kan strijden. Een jonge strijder. De doop is het teken dat je strijdt in het leger van Christus. Een christenstrijder. Dat klinkt niet zo goed. Er wordt al te veel gevochten in deze wereld. Wat een strijd. Strijd in Oekraïne. Strijd rondom Israël. Strijd van activisten, strijd van demonstranten, strijd van moslims. Allemaal soorten strijd. Van allemaal zeggen we, nou daar wordt de wereld bepaald niet beter op. Vechten tegen elkaar, dat kan de bedoeling niet zijn. Vrede is toch de bedoeling. Strijd maakt zoveel kapot. En toch, een christen is een strijder. Een christen heeft een strijd. Maar het is de enige strijd die echt de vrede brengt. We staan daarbij stil vanuit Romeinen 8, vers 13. Dus Romeinen 8, vers 13 is de tekst voor de preek. Waar we het als volgt lezen. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. Pinksterstrijd. We leven nu op Pinksterfeest. Er is een Pinksterzegen. Er is blijkbaar ook een Pinksterstrijd. Strijd. Drie gedachten. De vijand. De strijd. En de hulp. Pinksterstrijd. De vijand. De strijd. En de hulp. Dus als eerste. De vijand. Je kunt alleen maar goed vechten als je weet wie de vijand is. Vroeger deed ik wel eens een keer mee met een potje voetbal. Het zal wel niet zo heel vaak voorgekomen zijn. Maar ik heb wel eens geschoten in eigen doel. En dan denk je, nou, dat is, ik heb raak geschoten. Maar ja, je streed aan de verkeerde kant. Je streed tegen je eigen groep. Dus als je dan heel fanatiek voetbalt en je schopt maar wat, dan kun je meer kapot maken dan goed maken. En zo geldt het met iedere strijd. Als je in de strijd niet helder hebt wie je vijand is, dan kun je nooit goed strijden. En wie is dan de vijand? Wie is de vijand voor een christen? Nou, je zou kunnen zeggen voor een christen ligt de vijand aan de liberale hoek. De mensen die allemaal wetten uitvaardigen, die tegen Gods woord ingaan. Daar moeten we tegen ingaan. Vijand. Dat zijn andere godsdiensten. Die moeten we bestrijden. Het is niet helemaal onwaar. Het is toch niet het echte. Want wat gebeurt er heel snel? Dat als wij dit zo denken, dat wij die mensen gaan bestrijden. Mensen die anders denken, mensen met een andere godsdienst. Maar nog meer, nog erger. We zien de dichtstbijzijnde vijand over het hoofd. En als je die vijand niet bestrijdt, dan kun je het dan op andere plekken alleen maar verkeerd doen. Wat is nou de dichtstbijzijnde vijand voor een christen? Wat zouden de kinderen denken? Kinderen, welke vijand is er voor een christen nou het dichtst bij? De duivel, denk je misschien wel. De duivel. Denk je dat? Nou, die kan wel heel dichtbij zijn. Dat is niet dichtbij. De vijand die het allerdichtst bij zit, dat is je eigen hart. Die vijand ben jezelf. Het is wat, hè? Om te zeggen, je bent je eigen vijand. Ik vind dat een negatief zelfbeeld. Moet je dan denken dat je er eigenlijk, dat je eigenlijk waardeloos bent en niet op deze wereld mag zijn? Nee, dat is het niet. Het is niet zo dat jouw lichaam je vijand is. Je hart is je vijand. Je hart, dat is je wil. Je verlangen. Het diepste van je bestaan. De vijand zit niet aan jouw buitenkant. De vijand zit niet in je hoofd, maar je vijand zit in je hart. Zoals we het wel zeggen. Je wil, je verlangen. Je ik. Dat is wat Paulus hier benoemt. Paulus schreef deze brief aan de christenen in Rome. En die schreef hen aan dus als christenen. Als mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen. En hij zegt nu, als je dat nu weet. Dat jij bij Jezus hoort. Dan weet je ook wat je vijand is. Dan weet je dat je vijand van binnen zit. Waarom weet je dat als je bij Christus hoort? Ten diepste zou je dus zelfs kunnen zeggen, je weet het alleen maar echt als je bij Christus hoort. Alleen met het oog op Jezus Christus weet je echt wat je vijand is. Waarom? Omdat Christus in de wereld gekomen is om dat ene probleem aan te pakken. Christus is in de wereld gekomen om het ene grote probleem van deze wereld aan te pakken. Het is belangrijk dat we daarbij stilstaan. Er zijn hier ook mensen in de kerk die nooit in de kerk komen, maar je zult wel iets weten van de kerk, iets weten van de Bijbel. Je weet, en je doet er vast ook wel op een bepaald manier in mee, dat er kerst is, en Goede Vrijdag, en Pasen, en Hemelvaartsdag. En al die dagen gaan over het werk dat de Heer Jezus heeft gedaan. Jezus Christus. Dat werk staat centraal in de kerk. Daarvoor zijn deze dagen gekomen, als gedenkdagen om stil te staan bij het grote werk dat Jezus Christus heeft gedaan. Elke feestdag gaat ten diepste daarover. Wat deed Jezus Christus eigenlijk? Het hele werk van de Heer Jezus, of Jezus Christus, dat is, zo kun je hem allebei noemen. Het hele werk van de Heer Jezus gaat uiteindelijk om dit ene. De strijd van het Rijk van God tegen het Rijk van de zonde. Jezus Christus is de Zoon van God die volkomen staat aan de kant van God. Aan de goede kant. Aan de kant van licht en vrede en liefde en zuiverheid en heiligheid. Maar hij kwam op deze aarde om hier de strijd aan te gaan met het rijk van duisternis. Het rijk van de zonde. Het rijk van het ongeloof. Het rijk van de duivel. Christus kwam op aarde in een vijandig gebied. De hele wereld was tegen God. Maar hij kwam. Jezus die was, je zou kunnen zeggen, de vooruitgeschoven post van God. Om de strijd aan te gaan tegen het rijk van de duisternis. De strijd aan te gaan tegen de zonde. En hoe heeft hij gestreden? Hij heeft gestreden door zichzelf op te offeren. Hij heeft gestreden door aan het kruis terecht te komen. En waar Jezus Christus aan het kruis hing, daar heeft hij de zonde Op het allerdiepste aangetast. Daar heeft hij namelijk voor de zonde zelf geboet. Daar heeft hij tegen de dood gevochten. Want hij is zelf de dood ingegaan. Daar heeft hij tegen de duivel gevochten. Hij heeft de duivel overwonnen. Het kruis. Dat is het hart van de wereldgeschiedenis. Het kruis, daaraan kan je zien waar het in de wereld om gaat. Dat er in de wereld één grote strijd is. Die achter alles zit. Dus niet de grote strijd van deze wereld is in Rusland. Of is in Iran. Of gaat rondom Amerika. Of China. Of de grote strijd. Die is daar gestreden. Toen Jezus aan het kruis hing. En al het andere werk dat de Heer Jezus gedaan heeft gaat om hetzelfde. Het tegengaan van het rijk van de duisternis om mensen te brengen in het koninkrijk van het licht, in het koninkrijk van God. Daar waar geen vijandschap is tegen God. Daar waar geen opstand is tegen God. Daar waar geen ongehoorzaamheid is. Maar daar waar God gediend wordt en de liefde woont. En wie Christus kent, is daarmee eens geworden. En die heeft daarom de Heer Jezus zo nodig gekregen. Mee eens geworden. Ja, u moest komen, heren. U moest komen, omdat er een zo groot probleem is. U moest komen. Omdat wij zo ver bij God vandaan zijn. Maar omdat we God zo nodig hebben. En God het zo waard is, dat wij weer tot hem komen. Je gaat Jezus nodig krijgen. Je gaat hem erom aanhangen. Je zou kunnen zeggen, dat is nu de belijdenis die jullie deze morgen doen. Je belijdt, ja, dat is waar het in het leven om gaat. Met alle problemen die er zijn in de wereld. Met alle worstelingen of zorgen of moeite of plannen die je hebt in je leven. Dit is waar het allerdiepst om gaat. Dat ik niet meer aan de kant van de wereld en aan de kant van de duivel kan leven en strijden. Maar dat ik Christus nodig heb en aan zijn kant val. Je bent er mee eens. Dat het grootste probleem in de wereld is het probleem van de zonde. En het allerheerlijkste is. Als je bij God mag horen. En dat beleid je. En daar in feite roep je het zo meteen iedereen toe. Kom, deze strijd, die moet je voeren. Maar hoe doe je dat? Of misschien nog iets verder. Hoe voorkom je nou dat dat net zo'n soort strijd wordt als van al die landen en al die groepen tegen elkaar? Dat voorkom je zelf niet, dat voorkomt God. Waar je zicht krijgt op God, daar zie je dat probleem, dat zit hem niet maar in de wereld om mij heen. Maar dat zit in mijn eigen hart. Als je het er echt mee eens bent. De grote strijd in deze wereld is tussen het rijk van God en het rijk van de duisternis. Dan kan het niet anders of je herkent. Als het aan mij ligt, leef ik aan de kant van de duisternis. Er leeft zoveel lelijkheid in me. Dat heb je zomaar niet in de gaten. Soms kom je erachter, als het er echt om spant. Gewoon in de praktijk. Dan denk je, hè? Heb ik dat lelijke in mij? Soms zie je er dan iets van, maar Gods woord laat je er alles van zien. Gods woord zegt niet, zegt dat heb je niet maar een klein beetje. Ergens af en toe als je je vergist of zo. En dat je ook nog kunt zeggen, ja maar zo ben ik eigenlijk helemaal niet. Ja, ik reageerde wel heel lelijk en ik dacht wel heel lelijk, maar zo ben ik eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk best wel goed. En Gods woord leert je inzien, zo ben ik dus wel. Veel lelijker dan ik ooit gedacht had. De zonde zit veel dieper. De zonde die heeft mijn hele hart. Omdat ik tegen God inga. Omdat ik God vaarwel gezegd heb. Omdat ik niet onvoorwaardelijk naar God wil luisteren. Zo radicaal is het. Als je niet onvoorwaardelijk naar God wil luisteren. Als God niet alles is. Dan wil je helemaal niet naar God luisteren. Dan is God niets. Net als wanneer je militair bent. Als je niet altijd naar de commandant luistert, dan luister je in feite nooit. Dus, jullie zeiden het geloof ik ook wel eens. Eigenlijk zou het wel goed zijn dat iedereen een poosje in dienst ging. Om er iets van te leren wat gehoorzaamheid is. Ik hoop dat je er ook dan iets van leert. Wat dan eigenlijk het betekent om gehoorzaam te zijn aan God. Dat het nodig is en dat het eerlijk is. Om helemaal het met hem eens te zijn. Hem altijd te erkennen. Als je niet altijd erkent, erken je hem nooit. Dan ben jij nog de baas over ja, wanneer je wel luistert of niet luistert. De zonde zit in je eigen hart. En daarom zegt hier Paulus. Indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Indien gij naar het vlees leeft. Dat betekent, als je luistert naar je eigen verlangens. Vlees is een woord dat ook wel vaak met lichaam vertaald wordt. Maar dan bedoelt Paulus niet te zeggen dat die zonde in je lichaam zit. Die zonde die zit in je hart. En dat komt naar buiten via je lichaam. En via je gebalde vuist. Of via je grote mond. Of via seksuele misstappen. Of door je voeten die de verkeerde kant op lopen. Dus de zonden van je hart die komen naar buiten via je lichaam. En daarom zegt Paulus hier, dat zijn de zonden van het vlees. Je ziet ze uiteindelijk aan hoe je kijkt en hoe je praat en hoe je doet. Maar de bron ligt eronder, dat vlees. Dat is dat verdorvene, dat eigenwijze, dat wereldse, egoïstische ik. Dat is je diepste vijand. En daar ga je tegen strijden, dat is het tweede. Indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt. Zo zult gij leven. Dus je gaat die werkingen van het lichaam, die werkingen van dat zondige hart, die ga je bestrijden. En daar ga je niet maar een beetje tegen strijden. Daar ga je op zo'n manier tegen strijden dat je ze gaat doden. Zo staat hier. Dat is wel intens. Maar dat is ook het enige echte verschil. Want elk mens strijdt ook wel eens tegen zichzelf. Zelfs de grootste crimineel, die laat zich niet altijd gaan. Die voelt ook wel dat niet alles goed is wat hij doet. En ik denk dat we allemaal ook wel eens hebben van, ja, maar zo moet ik niet doen. Ik moet dat driftige, daar moet ik niet altijd aan toegeven. Je moet je een beetje inhouden. Iedereen vecht wel een beetje tegen zichzelf. Maar als je alleen maar een beetje tegen jezelf vecht, dan heb je twee problemen. Het ene probleem is, je vecht waarschijnlijk harder tegen een ander. En waarom is dat eigenlijk? Nou, dat weten de kinderen denk ik ook wel een beetje. Misschien heb je al ruzie gehad op schoolplein. Nou, misschien niet. Niet elk kind heeft echt slaande ruzie, maar misschien heb je het wel eens gehad. Of al sloeg je elkaar niet, dat je elkaar maar steeds liep uit te schelden. En toen kwam de meester of de juf erbij. En zegt, hey, stoppen ermee. Die haalt jullie uit elkaar. Zegt, waarom doe je dat? Ja, maar hij begon. Of, ja, maar zij deed nog veel erger. Waarom vocht je tegen die ander? Met je handen of met je mond? Waarom bleef je vechten? Ja, je zou blijven vechten als de meester of de juf er niet tussen gekomen was. Dan zou je maar doorgegaan zijn. Waarom? Omdat je denkt dat die ander begon. Omdat die ander het echt fout deed. Natuurlijk deed jij ook niet alles goed, maar die ander was helemaal erg. Als die ander erger is dan jij, dan vecht je tegen de ander. En daar zien we de hele wereld vol van. De hele wereld is vol van mensen die de ander erger vinden dan zichzelf. Daar krijg je oorlog van. Maar nog een dieper probleem. Als je alleen maar sommige van je gedachten tegengaat. Ja, zo moet je niet denken. Hey, dat moest ik eigenlijk niet doen. Maar niet helemaal. Dan blijft het er. Net als onkruid in de tuin. Je hebt sommige soorten onkruid die zitten met de wortels in de grond. Zevenblad of, nou ja, er zijn allerlei soorten planten. Als je die afknipt, dan maakt het onkruid niks uit. Dat komt vanuit de wortels gewoon weer terug. Dus al ben je de hele zomer bezig met afknippen van dat onkruid, je krijgt het niet weg. Totdat je de wortels eruit haalt. En dan strijd je tegen allerlei dingen van je karakter. Als je niet strijdt met een wortel, dan blijft de zonde erin zitten. En daarom staat hier dat u door de geest de werkingen van het lichaam moet doden. Anders blijft dus de zonde erin zitten. En voordat je zou zeggen, nou ja goed, dat is wel jammer, wel lastig. Maar ja, weet je, we zijn toch onvolmaakt, we blijven onvolmaakt. En iedereen is dat, dan ben ik dat ook. Voordat je denkt, nou ja, het probleem is ook niet zo groot. Moet je wel die woorden van Paulus ernstig nemen, waar hij zegt, ja maar als je naar het vlees leeft, als je je eigen baas blijft, als je eigen begeerten ruimte blijft geven, dan zul je sterven. En aan de andere kant, als je de werkingen van het lichaam doodt, dan zul je leven. Dus het is niet iets van, nou ja, zo kan het ook en het kan zo ook. Nee, het is een zaak van leven of dood. Erop of eronder. Of je zonde wordt gedood. Of jezelf moet sterven. Het is één van beide. Dus die strijd is een heel intense strijd. Een strijd met een hoge inzet. Ik las gisteren van Oekraïne. Zo even viel mijn oog erop. Het is natuurlijk beseffen dat al lang, maar gisteren viel zo even mijn oog weer op. Er stond, Oekraïne betaalt een hoge tol, maar ze blijven strijden. Ik zou je best wel eens kunnen afvragen, waarom blijven die soldaten maar vechten? Waarom stoppen ze niet gewoon met vechten? Er gaan zoveel militairen naar het front en zoveel sneuvelen er. Waarom laten ze het niet gewoon zitten? Dan hoeven tenminste al die mannen niet te sneuvelen. Nou, in zekere zin voelen ze dat er ook zo. Of er moeten inderdaad militairen sterven, of het land zal sterven. Of er moeten militairen sterven, of het land zal sterven. En een christen zegt, of mijn zonden moeten sterven. Mijn liefste zonde, de zonde die zo bij me passen, de zonde waar ik eigenlijk helemaal geen afstand wil nemen, of die moeten sterven, of ik moet sterven. Het is één van beide. Want als je niet bereid bent je zonde te laten sterven, dat betekent je staat aan de kant van de vijanden van God. En als je een vijand van God bent, dan kun je nooit met God leven. En als je niet met God leeft, dan kun je niet leven. Buiten de levende God. De bron van het leven. Buiten hem, die onze rechter is. Buiten hem, die liefde is. En die, als we hem kennen, zijn liefde zo uitdeelt. Dat zijn liefde zo in je hart mag leven. Dat je vrede hebt die je nergens anders kan vinden. Als je niet deze God kent, niet met deze God leeft, kun je niet leven. Buiten hem is geen leven, maar alleen een eeuwige dood. Dat is de ernst van de strijd. En tegelijk de vreugde van de strijd. De vreugde is toch dit. Je strijdt niet voor niets tegen jezelf, maar je strijdt. Want je weet, het gaat ergens om. Het gaat om het leven. Het gaat om God. Het gaat om je zaligheid. En daarom om vreugde. Een vreugde die je nergens zo kunt vinden als in deze God. Die God. Ik noem het al even. Ik wil het met nadruk nog noemen. Die God. En van wie de Bijbel zegt. Telkens weer. God is liefde. Wie hem kent, wie aan hem verbonden is, die kent echte liefde. Maar wie los van hem staat, die kent ten diepste geen liefde. Strijd. Een intense strijd. Strijd die je alles kost. Maar nog veel meer geeft. Maar hoe kun je dat? Als laatste. De hulp. Dus het eerste was, de vijand is de zonde. De zonde is de zonde van binnen. De strijd is dus een strijd op leven en dood. Maar dan, hoe doe je dat? Wie kan dat? Wie kan echt vechten tegen zichzelf? Het is al moeilijk genoeg om een slechte gewoonte te veranderen. Ja, als je denkt, ik blijf eigenlijk te lang op. Ik ga te laat naar bed. Ik wil elke keer een half uur vroeger naar bed. Dat is al ingewikkeld genoeg. Of om een beetje de scherpe kantjes van je karakter af te krijgen. Nou, noem maar op. Hoe kun je dan zo strijden tegen jezelf dat het echt tot in het diepst gaat? Dat je de werkingen van het lichaam, de verkeerde begeerten, de opstandigheid, het ongeloof, dat je die doodt. Nou, er is geen mens die dat kan. Dat is eenvoudig genoeg. Daar hoeven we helemaal niet lang over te hebben. Dat is een zinloze strijd als je denkt, ik moet vechten tegen mezelf. Maar daarom zitten we nu vanmorgen hier. Wij zitten niet maar zo ergens in een theater of zo. Maar we zitten in de kerk. De kerk waar God spreekt en werkt. En de kerk is niet alleen de plek waar God spreekt. En zegt, joh, dit moet er gebeuren. En doe je best. Maar de kerk is de plaats waar God werkt. En vandaag mogen we erbij stilstaan op welke manier. Ja, dus we hebben die feestdagen gehad. Waar het gaat over wat Christus gedaan heeft. Dat hij gegaan is naar het kruis. Dat hij opgestaan is uit de dood. Dat hij naar de hemel is gegaan. En dat grote werk van Jezus Christus. Maar deze dag, die maakt dat gedenken af, zou je kunnen zeggen. Pinksteren. Pinksteren is de gedenkdag van het werk van de Geest. En de Heer Jezus heeft gezegd, als ik het werk hier op aarde klaar heb, het diepste werk, dat Christus gekomen is om de wortel van het probleem te bestrijden. Daarvoor kwam hij aan het kruis en daarvoor ging hij weer naar de hemel. Hij heeft gezegd, als ik dan dat werk klaar heb, dan zal de Heilige Geest komen om dat werk uit te gaan voeren. Pinksteren, dan gedenken we dat. Dat Jezus de Geest gegeven heeft om te zorgen dat de strijd gevoerd kan worden. Niet dus in eigen kracht, maar in Gods kracht. Wat een zegen dat dan hier staat, hè. Er staat, indien je naar het vlees leeft, want dat doe je zelf. Als je gewoon zelf naar het vlees leeft. Je gaat gewoon je eigen gang, je doet je ding, je leeft naar je eigen idee. Dan zul je sterven. Maar dan staat er niet, maar als je nu tegen de zonde strijdt, dan zul je leven. Nee, er staat, als gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt. Dus leven naar het vlees, dat kun je nog wel zelf. Maar dat goede leven kun je niet zelf, maar hoef je ook niet zelf. Als je belijdenis van het geloof doet, dan zeg je niet, ik zal aan de goede kant staan en ik zal dit. Nee, dan zeg je, ik kan maar één kant op wijzen. Christus heeft het werk gedaan en de Geest doet nu het werk. Je staat om van jezelf af te wijzen. En daarom schrijf ik ook maar één woord. En er zijn wel kerken, er wordt een getuigenis gegeven. Nou, daar kan iets heel moois in zitten. En ik hoop dat er mensen zijn die jullie zullen vragen, joh, wat is er nou in je leven? Maar vandaag doe je maar één ding. Zeg alleen maar, Met ogen omhoog, ja. Wat er, waar je ook vandaan komt, hè, jullie hebben allemaal weer je eigen geschiedenis, maar waar je ook maar vandaan komt. Het gaat om hetzelfde. Je belijdt zijn naam. Je belijdt, het is Christus alleen die het eerst gedaan heeft. En het is het werk van de Heilige Geest alleen waardoor ik het nu kan doen. Zonder dat God het doet, komt er van mij niets terecht. Dan ben ik verloren. Verloren in mezelf. Verloren in de heerschappij van de duivel. Het is alleen door God. Maar hoe doe je dat dan? Wat is dat dan? Door de geest de werkingen van het lichaam doden. Het allerbelangrijkste is, die geest geeft zicht op Jezus. Die geest brengt je bij Jezus. Alleen door het werk van de Heilige Geest kan je hart zo aan de Heer Jezus verbonden worden, dat je echt bij hem hoort. Dus de geest leert geloven. De geest leert leven uit de Heer Jezus. Zodat je mag weten, alles wat hij gedaan heeft, heeft hij ook voor mij gedaan. Toen hij aan het kruis de zonde betaald heeft, heeft hij ook mijn zonde betaald. Toen hij daar de duivel bestreden heeft hij ook voor mij gevochten. De geest leert leven uit Christus. Wat doet de geest nog meer? De geest leert lezen in de Bijbel. Als je wilt weten hoe je moet strijden, moet je wel onderwijs krijgen. Instructies. Je moet wel weten, hoe ziet de zonde er dan uit? Hoe kan ik tegen die zonde ingaan? Nou, daarvoor heeft God de Bijbel gegeven. De Bijbel, naast nog een heleboel dingen, die laat van de eerste tot de laatste bladzijde zien hoe de zonde er nou uitziet. Dat moet je leren. Maar als je dat niet door de geest leert, dan leert heel oppervlakkig. En dan zie je eerder de zonde bij een ander dan de zonde bij jezelf. Maar de geest leert de Bijbel te lezen heel persoonlijk. Dat je ziet, hé, maar wat hier staat, dat gaat over mij. Je leest iets van een kind van God of een vijand van God. Wat voor zonde die gedaan heeft. Dan kun je zeggen, jongen, die David. Nou, dat je toch zo doet. Of die Nebukadnezar. Ja, maar wacht even. Wat David had en wat Nebukadnezar had, en dat herken ik bij mezelf. Dat leert de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest leert lezen. Het laatste wat ik nog noem. De Heilige Geest geeft kracht. Die zonde die zit zo in je. Het gaat zomaar. Hoe kun je nu vechten tegen iets wat ook zo natuurlijk voelt? Het past zo goed bij je. Je bent die hele leven al aan gewend. Het is de Heilige Geest alleen. Die je echt kan leren om de zonde te haten. En ermee te breken. Hij geeft kracht. Maar wat voor kracht? Maar dat is niet alleen maar een negatieve kracht. Negatieve kracht in de zin van vecht tegen de zonde, maar het is een positieve kracht. Een positieve kracht omdat je leert hoe goed nou God is. Het is de liefde van God vooral die de Heilige Geest geeft. De Heilige Geest zoveel geeft van de liefde van God dat je de zonde niet meer wilt. Die zonde die zo bij je paste. Die zonde waar je zei, nou ja, maar als ik daarmee moet breken dan ben ik mezelf niet meer. Moet ik dan anders worden? Ja, je moet van je zonde af. En je wilt van je zonde af. Waar je de liefde van God gaat voelen. En waar je voelt. Al moet ik overal afscheid van nemen. Wat ik eerder geweldig vond. Het is het waard. Want ik krijg er altijd meer voor terug. God en al zijn genade en al zijn heerlijkheid en al zijn wijsheid. De kracht die God geeft, de kracht die de geest geeft in je hart om tegen de zonde te vechten. Dat is vooral een kracht die naar God toe werkt. Hij leert je de gemeenschap, de omgang met God te zoeken. En hoe dichter bij God je leeft, hoe verder je bij de zonde vandaan leeft. Het is eigenlijk één van beide. Het is bij ons allemaal één van beide. of we zijn verbonden aan de zonde. En er is een kloof met God. Of we zijn verbonden met God. En dat betekent een kloof met de zonde. Aan welke kant staat u als straks je jonge mensen Gods naam belijden? Beleidt u dan met hen mee? Ja. Kan nog maar één kant op. Deze God is onze God. Amen.